Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dankdag 2018 nu gaan zingen uit Psalm 65. We zingen daarvan het eerste vers en het derde. Het eerste vers hebben de kinderen van de Prins Willem-Alexander School in Waarder en van de leden in Driebrugge deze dagen geleerd. Zowel in de dienst van de hersteltevormde gemeente als in onze dienst. Zingen we eerst dus dat vers van 65 vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen. Je zult het allemaal mee kunnen zingen neem ik aan. En ook het derde. Daar zal ons het goede van uw woning verzadigen. Reis op reis, keer op keer. Psalm 65, het eerste en derde vers. deze dankdag morgen beleiden we het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Daarna zijn we op psalm van 75 vers 1. Als je nog niet op school zat, was de vooropstel nog wat moeilijk misschien. Misschien ken je deze wel. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Psalm 75 vers 1. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, uit zondag 10 van de catechismus aldus. Wat verstaat u door de voorzienigheid van God, de almachtige en overal tegenwoordige kracht van God, waardoor hij de hemel en de aarde als mede alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en die al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen, ons niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand toekomen. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog zijn voorzienigheid onderhoudt? Opdat we in alle tegenspoed geduldig zullen zijn. En dat we in voorspoed dankbaar mogen zijn. En dat we in alles wat ons nog toekomen kan, een vast vertrouwen hebben onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Gij, Heere, geeft het, dat het opnieuw dankdag zijn mag. En Gij geeft het, Heere, dat er op deze dag ook kerkdiensten mogen en kunnen zijn in ons land en ons volk. Dat het ook dit jaar weer kan en mag in Nederland. We danken u voor overheden die daar alle gelegenheid voor geven. We danken u voor een maatschappij waarin dat steeds mogelijk is. En zo, Heere, mogen en kunnen we samen zijn. Als gemeente, als kinderen, als jongeren, als ouders en anderen in uw huis. Gekomen voor uw aangezicht. En we bidden u, leer ons danken. Want danken, Heer, dankbaar zijn, dat is een werk van uw genade. Dank is ten diepste een vrucht van bekering. Leer ons dat. Oefen ons daarin, ook en juist ook op deze dag. Het kan soms zo makkelijk lijken om te danken, als we veel krijgen, als ons leven naar wens gaat en er veel mooie dingen zijn, dan lijkt het, Heer, dat het zo makkelijk is om tegen u te zeggen, Heere, we danken u. Maar Heer, u laat ons zien dat danken veel meer is. Dat danken samenhangt met onze houding naar anderen toe. Dat danken samenhangt met het doel van ons leven. En bovenal dat danken samenhangt met u, Heere Jezus Christus. Daarom kunnen ook kinderen danken. En jongeren en ouderen. Omdat het een geschenk is aan de voeten van uw Zoon verkregen en geleerd. En breng ons dan allen, Heere, aan de voeten van u, de Heere Jezus. Daar had u Paulus gebracht. En toen hij in de gevangenis zat, dankte hij, zong hij zelfs. Heere, gij weet ook hoe wij eraan toe zijn. Het is een voorrecht als we blij mogen zijn. Gelukkig, als we druk hebben en ook drukte aankunnen. Het is een geschenk van u, Heere. Maar u weet ook als wij verdrietig zijn. Als het leven zwaar valt. Als we vaak ziek zijn. Als we zorgen hebben over onze gezondheid, ons huwelijk, ons gezin, ons werk. U weet het zelfs ook, Heere. Als we eigenlijk in rouw zijn. Na overlijden van nog zo kort geleden of al langer geleden. Gedenk ook anderen, Heere. Voor wie dat geldt en voor wie zulke verdrietige dingen in het leven gelden. En daarom bidden we te meer, Heere, want dan beseffen wij het ten diepste. Breng ons aan de voeten van u, de Heer Jezus Christus. Hoe zouden we anders kunnen danken? Willen danken zoals het behoort, Heere. Dan alleen als ons brengt aan uw voeten, Heere Jezus. Leid ons door uw Heilige Geest deze dienst naar hem toe. We danken u, Heere, voor christelijk onderwijs. Op de basisscholen, op scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor het voortgezet onderwijs. We zeggen u dank dat leerkrachten als christenen mogen staan voor de klas. Zegen hen daartoe. Om in al wat zij doen en laten en hoe ze dat doen en laten, een voorbeeld te zijn in de navolging van u en zo tot zegen te mogen zijn. We danken u dat dat kan in ons land en volk. We bidden u, geeft u dat ook voortdurend. Ook aan leerkrachten en laat het tot zegen zijn voor alle kinderen, jongeren die zulk onderwijs mogen volgen. We bidden voor landen waar dat op die manier niet mogelijk is. Een land als Guatemala van de dankdagkalender. En zoveel andere landen van de wereld. We bidden ook voor allen die een school en een werkomgeving hebben die niet christelijk is. We danken u dat er dan toch ook vaak plaats is om als christen daar te zijn, onderwijs te volgen en ons werk te doen. Geef dan te meer dat we daar een goede invloed mogen hebben, Heere. En daar de voortgang van uw evangelie ten diepste mogen dienen. Gedenkt u, de heer Gert van der Hoeven, wilt u hem nabij zijn en herstel geven van de Goddeloos. En ook nu betonen dat gij het zijt die hulp geeft. We danken u met Gert Jaap en Jadine Polinder. Dat de beide ongeboren baby's het goed mochten maken gisteren bij de controle. Wil als de levensbron heel de zwangerschap en blijven geleiden en voeden en dragen, Heer. We zeggen u dank dat Adrie Kok de periode van bestraling in u achter zich heeft liggen. We zeggen u dank dat zonder al te grote bijwerkingen plaats mocht vinden. We bidden zegent u de behandelingen. Dat ze met dank en in vreugde haar levensweg zal kunnen en zal mogen vervolgen. Hoor ons uit genade, Heer. Hoor ons allen met wat in ons hart leeft, aan vreugde of aan zorg. En breng uw woord daar middenin, Heer. Midden in ons hart, midden in onze gedachten. Zoals gij alleen dat kunt door uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. Op de dankdagkalender die op beide om de scholen wordt gebruikt, gaat het deze week over de Filippenzenbrief. Vandaar dat we daar ook vanmorgen, ook vanavond trouwens, bij stil willen staan. Vanmorgen lezen we eerst Filippenzen 1, vers 12 tot en met 21. En daarna wat versen uit Filippenzen 2. Eerst Filippenzen 1, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Filippi. Hoofdstuk 1, vers 12 tot en met 21. Waar het woord Gods aldus luidt. Filippenzen 1, vers 12. En ik wil dat ge weet, broeders, datgene mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie is gekomen. Als dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn, het gehele rechthuis en alle anderen. En dat het meerderdeel van de broeders in de Heer, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloedig het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen preden ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting en niet zuiver, menend aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in de waarheid verkondigd, en daarin verblijd ik mij. Ja, ik zou hem ook verblijden, want ik weet dat het mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en door de toebrenging van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd als ook nu, Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin, winst. Tot zover dit gedeelte. Dan Filippenzen 2, de versen 25 tot en met 30. Filippenzen 2 vanaf vers 25. Maar ik heb nodig geacht om tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, en uw afgezondene en bedienaar van mijn noden, omdat hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was, omdat ge gehoord had dat hij krank, dat hij ziek was, en hij is ook ziek geweest tot nabij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zal hebben. Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden, opdat gij hem ziende wederom zoudt verblijden en ik te minder zal droevig zijn. Ontvang hem dan in de Heer met alle blijdschap en houd de zulken in waarde. Want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek uw bediening aan mij vervullen zou. Tot zover de lezing aan de Filippenzenbrief voor vanmorgen. De tekst voor vanmorgen is het 12e vers, het eerste vers dat we lazen met elkaar. Filippenzen 1, vers 12. Ik wil dat ge weet, broeders, dat wat aan mij geschied is, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Paulus zit in de gevangenis en dan gaat het om drie dingen. Denken, dienen en danken. Paulus in de gevangenis. Denken, dienen en danken. Naar aanleiding van Filippenzen 1, met name vers 12. Er worden nu twee collecten gehouden. De eerste is een diaconale collecte, bestemd voor de bijstand in de eigen gemeente aan hen die dat nodig hebben. De tweede is de jaarlijkse collecte voor college van kerkhandmeesters voor de voortgang van het gemeentewerk in onze eigen gemeente. Beide van harte aanbevolen. Aan de uitgang is er dan geen collecte. We zingen uit Psalm 116. Ik hoor jullie weer graag meezingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeken en mijn klagen. Vers 7 en 8. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? En nu zal ik voor de weldaan die ik genoot. En vers 11. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Psalm 116, vers 1, 7, 8 en 11. Filippenzen 1 vers 12, waar Paulus zegt, ik wil dat ge weet, broeders, dat wat aan mij geschied is, meer tot bevordering van het evangelie is gekomen. Paulus in de gevangenis, dankdag in de gevangenis, denken, dienen en danken. Gemeente, hoe gaat het met u? Hoe gaat het met jou, met jullie? Dat is eigenlijk de vraag die ik vanmorgen steeds stel. Eigenlijk de vraag die ook alles met dankdag te maken heeft. Op dankdag vragen we ons toch af, ja, waar zullen we voor danken? Hoe is het allemaal gegaan de afgelopen maanden? Op school, thuis, met werk, ben ik veel ziek geweest? Hoe is het gegaan? Hoe gaat het met jou? Nou, precies met diezelfde vraag ook. Was Epafroditus naar Paulus gegaan? Nou, ik wil even eens in de kerk denken. Epafroditus, wie is dat nou weer? Kijk, Paulus, goed, dat is de apostel der heidenen, wat vanmorgen over gaat. Maar Epafroditus, als je in groep 6 of 7 van school zit, dan weet je dat wel. Wie Epafroditus is. Epafroditus, ik zal het even voor de grote mensen vertellen. Epafroditus, die kwam uit Filippi, uit die gemeente van Filippi. En die gemeente, laten we nou maar zeggen, de kerkraad van die gemeente had gevraagd, Epafroditus, wil jij voor ons eens naar Paulus toe gaan? We hebben gehoord dat Paulus in de gevangenis zit. Dat kan in Rome zijn geweest, kan in Efeze zijn geweest, maar goed. Epafroditus, wil jij voor ons naar Paulus toe gaan? En eens vragen hoe dat Paulus het maakt in de gevangenis. Krijgt hij eten genoeg? Heeft hij kleren genoeg? Wordt hij geslagen of mishandeld als hij wordt verhoord? Voelt hij zich eenzaam en alleen? Epafroditus, neem ook wat mee voor Paulus. Wat kleren als het winter wordt. Wat geld kun je ook wel goed gebruiken. En blijf dan gerust een hele tijd bij Paulus. Blijf gerust een half jaar of een jaar weg. Als jij maar zorgt en gaat kijken hoe het met Paulus gaat. En zo maar een tijdje bij Paulus blijft. Dat dit wist niet alleen in die gevangenis hoeft te zijn. Nou, dat is even, dus heeft dat gedaan. Hij is naar Paulus toegegaan in de gevangenis. En toen is Epafroditus ziek geworden. Heel ziek geworden. Helaas in Filippenzen 2, hè. Hij is nabij de dood geweest. Er was een avond toen dacht Paulus. Morgenochtend is Epafroditus hier niet meer bij hem in de gevangenis. Dan vind ik hem overleden aan. Dan is hij er niet meer. Dat hadden ze ook in Filippi weer gehoord. Dat Epafroditus heel ziek geworden was. Weet je wat je moet doen? Zei Paulus tot Epafroditus. Ga gauw terug naar Filippi. Ze zijn in Filippi zo ongerust over je. De kerkraad en de gemeente, ze hebben gehoord dat je doodziek bent. Epafroditus, nou moet je niet langer bij mij blijven. Maar dan blijven ze in Filippi ongerust. Epafroditus, ga nou maar zo gauw mogelijk terug. Dan zien ze in Filippi weer en dan zijn ze in Filippi weer gerustgesteld. Epafroditus die leeft nog, hij is weer beter en is weer bij. We hoeven ons over Epafroditus dus gelukkig geen zorgen meer te maken. Want ik wil niet hebben, Epafroditus, dat zou in Filippi over jou ongerust zijn. Daarom even, ga terug naar Filippi toe. En dan geef ik jou een brief mee, dat is de Filippense brief van onze Bijbel. Dan geef ik jou een brief mee waarin dat uitleg. Dat ze in Filippi niet boos moeten zijn, dat je al zo gauw terug bent gekomen. Dan leg je die brief uit, dat ik dat zelf heb gewild, omdat ik dat beter vind, omdat ik anders ongerust ben over de Filippenzen, dat die zo in paniek zijn over jou. Dat is mooi, hè? Dat is toch mooi? Dat Paulus zo denkt aan die gemeente van Filippi. Hij denkt, denken. Het eerste woord, eerste punt van de preek. Paulus denkt zo in de gemeente van Filippi. Dat hij niet wil dat Epafroditus bij hem blijft. Maar doordat hij dus terug gaat, anders zijn ze in Filippi zo ongerust over Epafroditus. Hij zou kunnen zeggen, Paulus heeft andere dingen om bezorgd over te zijn. Hij zit zelf in de gevangenis. Hij heeft misschien kou, hij lijdt misschien pijn. Hij moet maar afwachten of hij bij het volgende verhoor gemarteld gaat worden. Of dat hij de doodstraf gaat krijgen of niet. Paulus heeft toch de handen vol aan zichzelf zeggen, Epafroditus, blijf alsjeblieft bij mij. Is er nog iemand die een beetje om me geeft? Nee. Paulus denkt aan de gemeente van Filippi. Hij wil hen zo graag helpen, iets voor hen betekenen. Hij zegt Epafroditus terug, omdat hij zo bezorgd is over de onrust van de gemeente van de Filippenzen. En hij denkt aan hen, terwijl hij zelf in de gevangenis zit. Van wie heeft Paulus dat? Nou, dat heeft hij niet van een vreemde. Dat heeft hij geleerd van zijn meester, van de Heer Jezus. Toen die naar het kruis ging, toen hij door Gethsemane heen worstelde, toen hij aan het kruis hing, toen hij gepijnigd werd naar lichaam en ziel en de Godverlatenheid tegemoet ging. Je zou zeggen, toen de Heer Jezus de handen vol had aan zichzelf, dacht hij aan anderen. Hij dacht aan zijn discipelen en hij stelde voor hen het heilige avondmaal in. Hij dacht aan die soldaten die hem kruisigden. En hij bad, Vader, vergeef het hen. Hij dacht aan die moordenaar. Die riep, gedenk mijner. En Jezus dacht aan hem. En zei, heden zult ge met mij. Hij dacht aan zijn moeder, Maria. Die bij het kruis stond te huilen. En hij zei, Johannes, zorg jij nou voor Maria, alsof het je eigen moeder is. Kijk, je zou het hebben kunnen voorstellen, dat Jezus op die momenten gedacht zou hebben, ik heb voor dit moment genoeg aan mezelf. Ze doen mij genoeg aan wat ik mee te stellen heb. Laat anderen maar voor zichzelf, zo laat anderen maar voor anderen zorgen. Ik heb meer dan genoeg aan mezelf. Maar nee. Juist, zelfs toen, deed de Heer Jezus denken aan anderen. En als je dat dan ervaren hebt in je leven, Heer Jezus, dat u toen aan me dacht. Ik ben ook zo'n soldaat die u aan het kruis kan nagelen. Maar dat u toen aan me dacht. Ik ben ook als zo'n moordenaar die tot u roept, gedenk mij. En dat u toen aan mij dacht. Heer, ik mag ook een discipel zijn. En wat een wonder dat u toen aan mij dacht. En het heilig avondmaal ook voor mij hebt ingesteld, Heer Jezus. Dat u toen juist en toen zelfs aan mij dacht. Dat is zo onvoorstelbaar, onbegrijpelijk, onbevattelijk. En als je dat nou toch weten mag, hè? Heere Jezus, toen hebt u ook aan mij gedacht. Kijk, dan leer je wat Paulus ook geleerd had. Dan leer ik ook aan anderen denken. Ja, hoe gaat het met mij op dankdag? Daar komt even op de achtergrond hoe het met mij gaat. Wat kan ik doen om aan een ander te denken? Ook al heb ik het zelf niet zo makkelijk gehad de afgelopen periode. Maar kan ik iets doen voor een ander? Aandacht geven. Een kaartje sturen. Mensen in de kerkbode worden genoemd. Maar de kerkbode wel lezen natuurlijk, ook als jongeren. Hè, of bij anderen. Of op bezoek gaan bij een weduwe of bij een weduwnaar. Iets laten brengen bij iemand die het goed gebruiken kan. Bidden voor iemand die de Heere nog niet kent. Kijk, ik weet ook wel. Een avondje bij de vrienden, dat is leuker. Een avondje wat bijverdienen komt je beter uit. Maar denken aan een ander, dat leren we steeds opnieuw aan de voeten van de Heer Jezus. Die zelfs aan het kruis dacht aan anderen. Danken is denken aan anderen. Binnen de gemeente, buiten de gemeente. Stuur wel eens een kaart naar iemand die ziek is. Breng wel eens een bezoekje aan een weduwe of een weduwnaar. Danken is denken aan anderen. Ook als het met jezelf goed gaat. We zitten niet in de gevangenis, gelukkig. Als je dan zelf wel gezond bent, je kan goed leren. Je hebt de afgelopen maanden best goed verdiend. Dan mag ik zeggen, wat geldt nou juist ook voor mij, hè? Als ik het goed mag hebben. Dat anderen ook iets van gemerkt hebben. Dat ze wat meer aandacht hebben gekregen van me. Wat meer tijd. Wat meer geld, wat meer giften hebben gekregen. Of zijn we zo druk en bezet met hoe het met mij gaat. Hoe het met mij nog een beetje beter zou kunnen gaan dan dat het nu met me gaat. Zijn we zo druk en bezet en vervuld met hoe het met mij gaat. Hoe het met mij zou gaan. Ja, aan anderen denken dat loopt over de rand heen van een emmertje. En dat komt er niet van. Danken is denken. Laten we een voorbeeld nemen aan Paulus. Laten we daartoe dagelijks aan de voeten zijn van de Heer Jezus. Die dacht aan anderen. Danken is dus denken. Goed. Maar al met al kun je zeggen, we weten niet hoe het met Paulus gaat. Daar ging het eigenlijk om, hè? Epafroditus was naar Paulus toegestuurd, want ze wilde in Filippi weten, hoe gaat het met Paulus in de gevangenis? Kun je eerst even denken, ja, de gevangenis. Hoe kom je in de gevangenis terecht? Ja, als je hebt gestolen, als je drugs hebt gehad, als je hebt vermoord, kom je in de gevangenis terecht. Ja, dat is waar. En Paulus dan? Had hij gestolen? Had hij een drugshandel? Had hij gemoord? Nee. Paulus had het evangelie verkondigd. En dat kan. Hè? Er zijn landen in de wereld, als je evangelie verkondigt, kom je in de gevangenis terecht. Nou, 3 weken geleden ben ik ook in de gevangenis terecht gekomen. Ik had iets gedaan. Ik had ja gezegd op een uitnodiging voor een rondleiding in de gevangenis. Dat kan in de Bijlmerbaaiers, Amsterdam, Zuidoost is dat. Dus ik een rondleiding in de gevangenis gekregen. Heb je ook isoleercellen? Dat zijn donkere hokken met grijze muren. Met 1 klein raampje, veel kleiner dan die grote ramen hier. Het is 1 meter of 2 breed en 1 meter of 5 lang. Daar ligt s'nachts een matras en die halen ze 's ochtends weg en dan zetten ze een stoel weg. S'avonds halen ze de stoel weer weg en zetten ze er weer een matras in. Dus je kan net liggen, kan slapen. De wc staat erin en die kun je niet doortrekken. Je moet wachten tot ze hem leeg komen halen. En er zijn zelfs isoleercellen, als je daaruit wilt. Moet je eerst je handen door een luikje doen. Dan doen ze daar boeien om. Kun je ze weer terugtrekken en daarna kun je eruit, maar dan heb je wel geboeide handen. Zo'n soort gevangenis zal Paulus ook in gezeten hebben. En misschien nog donkerder en nog kleiner, nog stinkender en nog erger. Nou, Paulus, hoe gaat het met jou in de gevangenis? Hoe ben je eraan toe? En hoorde Paulus onze tekst zeggen, ik wil, broeder, dat jullie weten dat wat er met mij gebeurd is, dat is meer tot bevordering van het evangelie gekomen. Wat zegt Paulus dus? Nou, hoe het met mij is, daar heb ik het even niet over. Maar met het evangelie gaat het heel best. Hoe het met mij gaat, och, laat dat maar zitten, dat is zo belangrijk niet. Met het evangelie gaat het goed. Ik heb mogen dienen, tweede woord, hè, mogen dienen voor het evangelie. Nog meer mensen dan eerst hebben nou van het evangelie gehoord. Hoe is dat gegaan? Nou, in het rechthuis. daar kan hij mee bedoelen de bewakers van een gevangenis. Want er is altijd wel een bewaker omheen. Die heeft gezien als ik deed bidden. Die heeft me gehoord als ik met zo'n bezoek kwam over het evangelie heb gesproken. Al die bewakers weten nou waarom ik gevangen zit. Omwille van het evangelie van de Heer Jezus. Hij kan ook mee bedoelen het hof van de keizer als je in Rome is. Als ik werd verhoord en de keizer ondervroeg me, heb ik kunnen vertellen aan de keizer en al zijn lijfwachten waarom ik hier zit. Vanwege het evangelie van de Heer Jezus. En dan is er nog iets. Doordat ik dat heb mogen doen in Gods kracht, zijn er andere christenen ook vrijmoedig over de Heer gaan vertellen. Dus niet alleen ikzelf ben al getuige van Gods genade, maar anderen die durfden er ook vooruit te komen, nou ze dat van mij gezien hebben. Mensen in Filippi, het gaat met het evangelie prima. Hoe het met mij gaat, kom ik straks nog op. Dat is niet zo belangrijk. Het gaat met het evangelie zo goed. Ik mag het evangelie dienen. En daar ben ik blij om. Daar dank ik God voor in mijn gevangenis. Maar luister nou eens. Als ik niet in de gevangenis was terechtgekomen, had die bewakers nooit van het evangelie gehoord? Als ik niet in de gevangenis was gezet, had de keizer ook nooit van het evangelie gehoord. Dat is wel een les voor ons op dankdag. Ja, hoe gaat het met ons? Wat hebben we meegemaakt de afgelopen maanden? Mooie dingen, fijne dingen. Of moeilijke dingen, verdrietige dingen. Maar nee, stel de vraag even anders. Wat heeft dat allemaal betekend voor het evangelie? Is door wat er met ons leven is gebeurd de afgelopen maanden, is daardoor het evangelie weer aan meer mensen bekend geworden? Is er door het evangelie, heeft het weer op andere plaatsen mogen klinken, waar het anders niet zou hebben kunnen klinken? Kijk, misschien kwamen we in het ziekenhuis. Nou, kijk, natuurlijk, dat hoop je niet. Dat geeft zorg en dat geeft spanning. Daar hoef je ook te hopen. Maar nou ik toch in het ziekenhuis gekomen ben, heeft wel de dokter iets gemerkt van mijn geloof in de evangelie. En de andere patiënten op de kamer hebben er ook iets van gemerkt. Dat zou anders niet gebeurd zijn. Maar nu wel. Het gaat met het evangelie de goede kant op. Het heeft nog ook in die ziekenhuiszaal mogen klinken. Kijk, we zijn gewoon aan een nieuwe opleiding. He? Na de drie star op een seculiere school. Niet christelijk, nou dat is best wel eens moeilijk. Maar hebben daardoor je jaargenoten iets gemerkt van het evangelie? Toen je ging bidden en danken rond het eten bijvoorbeeld. Of toen je over bepaalde dingen niet mee kon praten na het weekend, na de zondag. Zodat nu ook onder die jaargenoten op die seculiere opleiding het evangelie heeft geklonken aan jongeren die het anders niet gehoord zouden hebben als het daar niet terecht gekomen was. Nou ja, misschien heb je ander werk gekregen. Best lastig je plek te vinden en ertussen te komen. Maar hebben daardoor je collega's gemerkt iets van het evangelie? Misschien, het is allerverdrietigste, misschien een geliefde verloren. Zoveel verdriet en gemis is er gekomen. Maar heeft op het sterfbed, heeft in de rouwdienst het evangelie mogen klinken. Misschien als nooit tevoren. Kijk, daar ben ik nou blij om, zegt Paulus. Dat door hoe God mijn leven heeft geleid, tot in de gevangenis toe, dat daardoor het evangelie is terechtgekomen op plaatsen en bij mensen die het anders niet gehoord zouden hebben. En misschien dat je toen ook wel merkte, toen jij de moed had om voor God op school op je werk uit te komen, bleek ineens dat er nog een paar christen zijn in de opleiding. Die dan ook, dat hadden ze eerder niet laten merken, maar toen jij het liet merken, durfden zij het ook. Nou, dan is toch reden om te danken, bedoelt Paulus. Nou, laten we zo eens omkijken op Dankdag. Hoe ging het met het evangelie? Heeft mijn leven het evangelie mogen dienen? Is door wat ik meemaakte het evangelie weer aan meer mensen en op andere plaatsen dat het heeft mogen klinken? Maar ten diepste, leef ik voor één van de twee. Of ik leef voor mezelf, of ik leef voor de Here en zijn naam en zijn evangelie. Mijn levensgeluk draait of om mezelf. En alles wat ik meemaak en zelfs alles wat God doet, dat moet in dienst staan dat het draait om mijn levensgeluk. Of mijn leven draait om God en om zijn evangelie. En alles wat ik meemaak, dat is mijn goed als het mag dienen ten gunste van God en zijn evangelie. Eén van de twee. Nou weet ik wel, dat schep je er niet altijd met handen vol vanaf. Dat is niet altijd even duimen dik bovenop, maar toch, op de bodem van ons hart is het één van de twee. Of ik leef voor mezelf. En alles wat ik meemaak, moet erom draaien wat ik eraan heb en wat het voor mijn levensgeluk betekent. Onbekeerd, onverzoend, op de brede weg die naar het verderf leidt. Of mijn leven draait om God en om zijn evangelie. Ik leef voor de Here en zijn evangelie. Dat is het genadeleven. Dat is het afsterven aan jezelf. Dat is het kruisigen van je oude natuur en het opstaan in een nieuw leven. Dat is de smalle weg die naar het eeuwige leven leidt. Maar één van tweeën geldt voor ons allemaal. Of ik leef voor mezelf, of ik leef voor God het evangelie. Dan kan het ook zijn dat ik me op dankdag diep verootmoedigen moet. Hij moet zeggen, wat heb ik een gelegenheden laten liggen. Ik kwam wel ergens, meerdere keren zelfs, maar ik heb van het evangelie van de Here niks laten merken. Mensen hebben een tijd lang met me opgetrokken op school of op een bepaald project van mijn werk. Maar ze hebben aan mij niks gemerkt van God en van het evangelie. Dankdag moet echt dag van verootmoediging zijn. Heere, ik heb uw evangelie niet gediend zoals het had gekund, zoals het had behoord. Door de gang die u met mijn leven gegaan bent, is uw evangelie bij niemand anders terechtgekomen en op geen enkele andere plek terechtgekomen. Ze hebben er aan mij niks van gemerkt. Verootmoediging. Wat zijn er een onnutte dienstknechten, Heere. En als we wat breder om ons heen kijken, dankdag in Nederland. Hoe gaat het met het evangelie in Nederland? Nou ja, dank maar als je berichten hoort in Nederland of daarbuiten, dat het evangelie weer een nieuwe taal is vertaald bijvoorbeeld, dat het weer ergens anders is terechtgekomen, dank daar dan voor. Maar als je nou in Nederland eens om je heen kijkt, is ook al heel veel reden met dankdag om heel verdrietig te zijn. Het evangelie wordt hoe langer hoe meer gepasseerd in Nederland. en genegeerd. Geen plaats voor. Wordt niet op prijs gesteld. Laat het maar buiten beschouwing. De geboden, het evangelie, worden hoe langer hoe meer vertreden. Alsof het niks is en of het niks van waarde is. Nederland verwijdert zich van God en van het evangelie. Dankdag is ook biddag. Heere, ontferm u over ons land en over ons volk en over onze samenleving. Heere, zie op Nederland neer. Heere, doe het wederkeren tot u. Heere, geef u gelegenheden onder het land en volksleven. Dat uw evangelie mag klinken en gehoord zal worden. O Heere, gedenk en doe niet naar de zonden van ons land en van ons volk, van onze kerk en van onszelf. Maar Heere, gedenk ons land en volk. Opdat er voor uw evangelie ruimte en plaats zal zijn. Meer en meer. Danken, dat is dienen. Het evangelie dienen. Met mijn leven, met mijn gebeden het evangelie dienen. Goed. Geweldig om te weten, Paulus, dat je het zo mag beleven. En dat hij zo dankt in de gevangenis, omdat het evangelie weer is verder gegaan. En mensen zeggen, maar Paulus, hoe gaat het nou met jou, Paulus? Dat willen ze graag weten. Heb jij pijn? Ben jij een? Voel jij je verlaten? Voel jij soms gemarteld? Bloed jij uit gezelslagen van je rug? Paulus, hoe gaat het met jou? In de dankdagkalender, en die zal heel veel gezinnen hoop ik gebruikt zijn deze week, heb ik gisteren iets moois gelezen. Dat was dinsdag. Toen stonden er twee stellingen bij de dinsdag van de kalender. De ene stelling was, alleen als je in God gelooft, in Jezus gelooft, kun je danken. De tweede stelling was, niet iedereen kan zeker weten of hij naast het sterven bij de Heer Jezus komt. Nou, ik hoop dat je over die stelling hebt gepraat met je vader en je moeder. Dat zou toch mooi zijn? Dat je aan tafel praat over het geloven in de Heer Jezus. En over, ja, zeker weten dat je in de hemel kan komen. Nou, ik hoop dat het bij jou thuis aan tafel best wel eens daarover gaat. Ja, wat je op school hebt meegemaakt en wat je vader hebt beleefd. Tuurlijk, maar ook over praten aan tafel. Of over het weer. Goed, ook op zijn tijd. Maar wat is mooi, wat mag je daar als ouders ook je best voor doen. Dat je aan tafel onder het eten ook kan praten over, ja, kun je nou danken als je de Heer Jezus niet kent? Of dat je aan tafel kan praten over, kun je nou zeker weten dat je in de hemel komt? En weet papa dat zeker, weet mama dat zeker? Dat is mooi, maar is ook een roeping. Dat we aan tafel over die dingen het kunnen hebben met elkaar. Nou, ik hoop dat die dankdagkalender daar gisteren in elk geval een goed hulpmiddel voor geweest is. Die eerste stelling was toen, hè? Alleen als je in God, ik maak daarvan, alleen als je in de Heer Jezus gelooft, kun je echt danken. Alleen als je in de Heer Jezus gelooft, kun je echt danken. Nou, we gaan eens luisteren naar Paulus weer, hè? Paulus, hoe is het met jou? Want Paulus, het is echt niet denkbeeldig. Dat je nog een keer wordt verhoord en verhoord. En dat de keizer zegt, die Paulus, die moet doodgebracht worden, die moet voor de leeuw worden gegooid. Dat is een dubbeltje op zijn kant. Dat is, zou je kunnen zeggen, maar net hoe de muts van de keizer staat op die dag. Als de keizer een goede wijs kan hij zeggen, nou Paulus, vooruit, ga maar vrij, ik doe het niet moeilijk. Maar als de prijs een slechte dag heeft, kan die keizer zomaar zeggen van Paulus, jij gaat voor de leeuwen, jij, we maken jou dood, je wordt vermoord. Wat zegt Paulus daar nou van? Je zou maar mee moeten zitten. Je zou mee moeten zitten, ik word morgen volgeleid. En ik kan worden vrijgelaten, ik kan ook voor de leeuwen worden gegooid. Dan moet je zitten. We gaan straks de kerk uit. En ik kan vrij naar huis mogen. Ik kan ook in de gevangenis worden gegooid. Ik kan ook onthoofd worden. Nou, zegt Paulus in vers 20. Het zij door mijn leven, het zij door de dood. Christus zal in mijn lichaam worden groot gemaakt. Het kan zijn dat ik mag blijven leven, dat de keizer een goede bui heeft. Ik weet, het kan zijn dat de keizer zegt, en dat hij me ter dood laat brengen, dat ik voor de leeuw word gegooid. Maar welke van die twee het ook is, het maakt in één opzicht geen verschil. Christus zal hoe dan ook worden groot gemaakt. Want als ik mag blijven leven, ja, dan mag ik misschien nog eens een brief aan de gemeente van Filippenzen schrijven. Dan kan ik weer naar een andere gemeente toe, als ik word vrijgelaten. En dan kan ik hen ook weer het evangelie vertellen. Als ik mag blijven leven, dan wordt Christus door me groot gemaakt. Maar als ik moet sterven, dan zal iedereen onder de indruk zijn dat ik dat voor mijn heiland over durf en wil hebben. Zullen we denken, als iemand nou zijn leven voor die Jezus over heeft, is die Jezus toch wel een bijzonder iemand, zeker? Dus dan wordt ook Christus groot gemaakt. Dus voor Christus en zijn naam maakt het hoegenaamd geen verschil. Als ik mag blijven leven, wordt Christus groot gemaakt. Als ik moet sterven, wordt Christus ook groot gemaakt. Hoe dan ook, voor Christus is altijd goed. Ik heb er gisteravond een tijdje over zitten denken. En ik wil het ook eens graag laten doen. Je denkt als het goed is wel eens over je sterven. Luther zegt, je moet elke dag 5 uur aan je sterven denken. Nou, dat helpt u misschien niet. Ik ook niet, helaas. Maar als jij je sterven denkt, dan denk ik meestal, wat betekent het sterven voor mij? Mag ik naar de hemel doen? Nee, zegt Paulus. Ik heb niets anders afgevraagd. Als ik moet sterven, wat betekent dat voor de Heer Jezus? Dat was voor mij haast iets nieuws, moet ik zeggen. Wat zal mijn sterven en de manier waarop ik sterf, wat zal dat betekenen voor de Heer Jezus? Ja. Zou ik er ook tegenaan kijken, ik kan beter zeggen, dat leert toch wel de genade van de Heilige Geest. Dat het ook in mijn sterven ten diepste gaat. Wat betekent dat voor de Heer Jezus? Zal ik door de manier waarop ik dit leven verlaat en afscheid neem, de Heer Jezus groot mogen maken? Nou, dat is een vraag om mee te nemen. En dan zegt Paulus ook nog wel wat het voor hem betekent als die sterft. Hij zegt in vers 21 gelijk achter, hè, voor Christus is het altijd goed. Of ik leef of ik sterf, Christus wordt groot gemaakt. En voor mezelf betekent het sterven dat ik erop vooruit ga. Winst. Nou, wat winst is, weet je wel. Als je 10 euro hebt gekregen van je vader en je moeder. En jij gaat werkjes doen. Je gaat iets verkopen en het verkoop je weer langs de deur. En na een week heb je 20 euro. Ja, de 10 naar 20, dat is winst. Het is meer geworden. Van 10 naar 20. Meer geworden, dat is winst. Nou, zegt Paulus, als ik sterf, dan krijg ik meer. Dat is winst. Dan ga ik erop vooruit. Kijk, ik heb nu al liefde van en tot de Heer Jezus. En ik heb nu al gemeenschap met de Heer Jezus in mijn gebed en aan zijn tafel. Maar dat wordt dan nog veel meer. Ik krijg dan veel meer liefde nog van de Heer Jezus. En veel meer liefde tot de Heer Jezus. En veel meer gemeenschap met de Heer Jezus. Dat wordt alleen maar meer als ik sterf. Ik heb nou een beetje kennis. Inzicht in het werk van de Vader, het werk van de Zoon en het werk van de Heilige Geest. Daar denk ik wel eens over na en dan verwonder ik me daarover. Maar als ik sterf, wordt het alleen maar meer. Krijg ik meer inzicht in het werk van de Vader, het werk van het Lam, het werk van de Heilige Geest. Ik ga erop vooruit. Ik heb nu al heiligheid, al durf ik dat soms nauwelijks hardop te zeggen. En ik verlang ernaar om heilig te leven en God te dienen en God te eren. Maar vraag niet hoe weinig dat is. Als ik sterf, daar ga ik op vooruit. Dat wordt ontzaglijk veel meer. Dan dien en eer en loof en dank en prijs ik God volmaakt en volkomen. Ik ga erop vooruit. Ik heb nu wat mensen om me heen. Geliefde broeders en zusters in de heren van de gemeente. Maar dat worden straks alleen maar meer. Al de engelen, al de zaligen om me heen. Ik krijg alleen maar nog meer vrienden en gezelschap als ik sterf en ik kom in de hemel. Het sterven is echt winst voor mij. En daarom zeg je er ook achteraan. En zegt u hem dat na. Ik wenste wel te mogen sterven en met Christus te zijn. Want dat is zeer ver het beste. Zeg u dat na? Even niet denken, op dit moment niet denken aan man, vrouw of kinderen of vrienden. Maar puur voor mezelf. Als ik sterf, krijg ik alleen maar meer. Het gaat er alleen maar op vooruit. Ik word er alleen maar beter van. Ik wenste wel wat dat betreft. Ontbonden te worden en met Christus te zijn. Ja, zeg u dat na? En was er het geheim van? Was er het geheim van? Het leven is met Christus. Het leven, mijn leven is van hem. Hij heeft me gekocht met zijn dierbaar bloed. Mijn leven is uit hem. Alles vloeit uit de bron van hem die de wijnstok is. Alle geloof, hoop en liefde vloeit uit hem. Mijn leven is ook voor hem. Voor hem die het doel is van alle dingen. Ook van mijn leven, alle dingen in mijn leven. Het leven is mijn Christus. Mijn leven is van Christus. Gekocht met zijn bloed. Het is uit Christus. Die als de opgestaande de wijnstok is. Mijn leven is voor Christus. Het doel van heel mijn leven. Ik heb alle schade en drek geacht om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Ja. De stelling is waar. De stelling is waar. Je kunt alleen echt danken. Als je in de Heer Jezus gelooft. Die stelling is helemaal waar. Toch? Alleen als je in de Heer Jezus gelooft. Kun je altijd danken. Want in mijn leven wordt Christus groot gemaakt. In mijn sterven wordt Christus groot gemaakt. En ik ga er ontzaglijk op vooruit. Ja. Wie in de Heer Jezus gelooft. Die kan dank, die kan dank, ja. Ja, die kan dank. Als je in de Heer Jezus niet gelooft, ja, dan is het enkel verlies. Als je niet in Jezus gelooft, niet van hem, uit hem, voor hem leeft, dan heb je eerst 10 euro, maar je doet heel dom. En aan het eind heb je 0 euro, ja. Hier heb je nog kerkdiensten. Die heb ik daarna mijn sterven niet meer. Hier heb ik nog een Bijbel die ik lezen kan. Dan heb ik na mijn leven niet meer. Hier deel ik nog een dingen van Gods goedheid. Die heb ik daarna mijn leven in de hel niet meer. Als het leven me niet Christus is, is het sterven verlies. Ontzaglijk verlies. Nu mocht het woord van God weer een half jaar bediend worden sinds middag. Het woord van de evangelie van de Heer Jezus. Zijn bloed reinigt. Zijn opstanding heiligt. En zijn geest vernieuwt. Is dit niet de vraag wat om gaat? Wat heeft de verkondiging van het evangelie bij ons, bij mij uitgewerkt? heeft de verkondiging van het evangelie me gebracht aan de voeten van de Heer Jezus. Omdat ik anders eeuwig verlies zal lijden, heeft de verkondiging van de afgelopen maanden ons gebracht aan de voeten van de Heer Jezus. Dan kan ik danken. Ja, maar, kun je denken, nou weten we nog steeds niet hoe het met Paulus is. Dat was even toch doorgezonden door de kerkenraad. Om te gaan horen, Paulus, waar hij in de gevangenis zit. Hoe maak je het nou in de gevangenis? Het is heerlijk om te merken dat je in de gevangenis nog juist denkt aan ons en anderen. Het is heerlijk om te horen hoe je dient het evangelie. En dat je daar blij om bent als ik in de gevangenis. Het is heerlijk om te horen dat je zelfs nu God dankt. Omdat in leven en sterven altijd Christus wordt. Maar Paulus, hoe is het nou met jouzelf? Je bent toch ook een mens? Heb je pijn? Voel je je eenzaam? Word je gemarteld? Kunnen we iets voor je doen? En nog steeds geen antwoord op. Dat zegt hij pas in hoofdstuk 4. En daar hopen we vanavond naar te luisteren. Amen. Van Psalm 17 zingen wij vers 3 en vers 8. Ik zet mijn treden in uw spoor en ga me met uw heiligt voor. Maar blij vooruitzicht dat me streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Op Psalm 17, vers 3 en vers 8. Laten we gezamenlijk de Heere danken en bidden. Almachtige Heere, Heilige Vader, U danken wij. Met de grootst mogelijke dank voor de gave van uw enige geboren Zoon. Om wiens wil wij ontvangen mochten de afgelopen maanden de gave van uw evangelie. Dat in de kerkdiensten, in het gemeenteleven en in de huizen op de scholen keer op keer mocht opengaan en mocht klinken. Heere, geef dat dat evangelie vrucht heeft gedragen bij de kinderen. Dat is het mooiste, Heer. Bij jongeren, bij ouderen. Dat uw evangelie vrucht heeft gedragen. En onze geloof en wedergeboorte heeft gebracht bij u, de Heere Jezus Christus. Omdat anders ons sterven zo'n verlies zou zijn. Zo'n ontzaglijk eeuwig nooit meer goed te maken verlies. Maar dat in u, Heere Jezus, zelfs juist ons sterven zo'n winst is. Winst in liefde. Winst in kennis. Winst in heiliging. Winst aan gezelschap van de zaligen en de heiligen. Heere, u alleen, u loven wij. En danken wij. En Heere, als het in ons leven niet zo is, dan klagen we onszelf aan vanmorgen. Dan beschuldigen we onszelf over onze onbekeerlijkheid, onze hardnekkigheid. En we bidden en roepen, gena, o God, gena, gedenk mij. Op deze dankdag, Heere, denken we aan hen. En we brengen ze bidden tot u, die zorg en moeite kennen. Misschien in ons eigen huwelijk en gezin. Onze broer of zus. Of papa of mama. Of een van onze kinderen. We denken aan hen. En we brengen ze biddend aan uw voeten. We denken ook aan Claudia en Cesar van de dankdagkalender in Guatemala. En zoveel anderen in dat land en andere landen. Die zo moeilijk iets kunnen verdienen om van te kunnen leven. Geef ons ook gedachten en zorgzaamheid voor mensen om ons heen. Keer ons binnenste buiten om aan anderen te denken. Heere, we danken u. Als ons leven van nut mocht zijn voor uw evangelie. Voor de voortgang van uw evangelie. Misschien voor ons zo ongedacht en wonderlijk op plaatsen en aan mensen dat we het nooit gedacht zouden hebben. Maar u bracht ons daar, u bracht ons onder die mensen. En we mochten een middel zijn voor de voortgang van uw evangelie. Heere, wat een wonder. Als u ons leven daarvoor wilt gebruiken. We bidden ook om de genade, Heere. Dat we daar de vrijmoedigheid voor ontvangen. De wijsheid ook. En vergeef ons al die keren, Heere. Dat wij de voortgang van uw evangelie lieten voor wat die is. Door ons niet voor over hadden. Door ons voor schaamden. En die mensen die een tijd lang met ons optrokken hebben er niets van gemerkt. O Heere, vergeef. Verzoen. En wil die mensen op een andere manier dan toch met uw evangelie in aanraking brengen, ondanks ons. Heere, we danken u dat u het in de Heer Jezus Christus hebt beloofd, dat in ons leven en in ons sterven Christus zal worden grootgemaakt en dat het sterven winst zal zijn. Dat is het onuitsprekelijk, onbevattelijk voorrecht, wonder van genade, Heere. Leer ons in dat vooruitzicht u danken, in voor- en tegenspoed, in het heden en in de toekomst, in leven en in sterven. Als, Heere, in ons leven en in ons sterven en door ons sterven, Christus maar mag worden grootgemaakt. Heere, leg dat beginsel, dat verlangen, door uw Heilige Geest midden in ons hart. Een bekeerd levensbeginsel. Een omgekeerd levensprincipe. Geef dat ons leven zal bepalen, Heer. We bidden om uw zegen over deze dankdag. We bidden u zegen over de avonddienst u het geeft. Breng ons samen, als dat ook wat leeftijd betreft kan. Breng ons bijeen, Heer, voor uw aangezicht. U hebt nog zoveel meer te leren voor het verleden, het heden en de toekomst. We bidden ook voor onze overheden. Landelijk, provinciaal, maar ook in onze eigen burgerlijke gemeente dragen burgemeester en wethouders en de hele gemeenteraad en alle politiek betrokkenen bij u op. We zeggen u dank wat ze afgelopen periode mochten en konden doen. En we bidden u, geef hen wijsheid voor de komende tijd. En geef, Heere, dat hun inbreng ertoe dienen mag. Dat uw naam en rechten, die goed zijn voor heel de samenleving en ook voor de naasten om ons heen, dat die hun plaats zullen hebben, dat die geëerbiedigd zullen worden. Heere, hoor ons uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Laten we nu zingen van Psalm 143, het tiende vers, waar het ook Paulus om ging. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden, in de dienst van het evangelie. Psalm 143, het tiende vers. verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.